En ook vanavond gaan wij weer naar 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, waar ik ter wille van het verband toch maar weer lees vanaf vers 3. En waar staat: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaten door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Tot zover. We hebben de vorige keer uitgebreid stilgestaan bij vers 3 tot en met vers 5, waarin een opening statement, om zo te zeggen, gegeven wordt ter inleiding van deze brief, en waar vastgesteld wordt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, waarbij de apostel in één adem een heleboel dingen tegelijk naar voren brengt. In ieder geval brengt hij naar voren dat onze wedergeboorte berust op en samenvalt met de opstanding van Jezus Christus uit de doden, zodat wedergeboorte feitelijk hetzelfde is als opstanding, hoewel wij dan geneigd zijn het begrip opstanding toe te passen op lichamelijke opstanding en wedergeboorte op een geestelijke opstanding, maar fundamenteel is het hetzelfde. En de term opstanding wordt wel degelijk ook gebruikt voor wedergeboorte. Hoe het ook zij, het is hetzelfde. En de gedachte is natuurlijk dezelfde als die van Efeze. Dus met opzet dat ik regelmatig verwijs naar de brieven van Paulus, en bij voorkeur zelfs de zogenaamde gevangenisbrieven van de apostel Paulus, maar niet in het licht voor de hand, want in Efeze 1 en 2 zegt de apostel dat God ons met Christus mede heeft levend gemaakt en mede gezet heeft in de hemel. En dat is precies ook wat in dit vers naar voren gebracht wordt: wedergeboren, namelijk door de opstanding van Christus. En dus samen met Christus hebben wij nieuw leven ontvangen, of nog eerder met de woorden van Romeinen 6, wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods, in de gelijkmaking zijner begrafenis, in de gelijkmaking zijner opstanding, en wat er niet staat, maar wat dan Efeze min of meer zegt, in de gelijkmaking zijner hemelvaart, want daar komt het in de praktijk op neer. Vervolgens zegt de apostel in vers 3 dat daar ook een doel aan verbonden is. Wedergeboorte in zichzelf was niet het doel, hoewel velen dat schijnen te denken, maar in tegendeel, wij zijn wedergeboren tot een bepaald doel, wat hier wordt samengevat in de term levende hoop. Want de gedachte is dat sinds dat wij wedergeboren zijn, wij een toekomstverwachting hebben, een hoop hebben dus, die alle dagen van ons leven bepaalt. Dus een levende hoop. Maar daarna zegt hij het uitgebreider in vers 4... Hij gebruikt weer het woordje tot en zet er nu wat anders achter. Wedergeboren namelijk tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Want dat wij kinderen van God geworden zijn door wedergeboorte, heeft tot doel dat wij tot zonen Gods zouden worden gesteld. En niet aangenomen tot kinderen, zoals het helaas abusievelijk vertaald wordt, hè? Maar het heeft tot doel dat wij tot zonen Gods zullen worden gesteld in de toekomst. En de aanstelling tot zonen betekent feitelijk dat men een erfenis ontvangt, een beloofde erfenis. En daar gaat het hier om, hè? Dat is die levende hoop die wij hebben. Wij zijn kinderen Gods en we zijn tevoren geordineerd tot aanstelling, tot zonen. Maar dat is Efeze 1, vers 5. Of daar in de buurt. Gepredestineerd, tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zoonstelling. Dat is waar de apostel over spreekt in Efeze. Dat is wat hij ook in Romeinen 8 overigens uitgebreid naar voren brengt. En wat ook in heel wat andere schriftplaatsen genoemd wordt, dan wel beschreven wordt. En dat gebeurt hier ook, maar dat komt pas later in dit hoofdstuk en in de rest van de brief. Maar in ieder geval wedergeboren tot, en dat is het doel, tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis die niet vergaat. Een die voor ons bewaard wordt in de hemel, want dat is wat er staat. En meer zal ik er nou niet meer van zeggen, maar hij wordt daar voor ons bewaard. En daarna, aan het einde van vers 4 heb ik gezegd, daar zou een komma moeten staan, maar dan wordt de zin helemaal zo verschrikkelijk lang. Maar het had een komma moeten wezen, namelijk u die in de kracht Gods bewaard wordt. Want wat er bewaard wordt in vers 5 is niet de erfenis. In vers 4 wordt erfenis bewaard. In vers 5 worden wij bewaard, zodat deze versen samen een fraai geheel vormen. Vers 4 zegt dat voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel. En vers 5 zegt dat wij bewaard worden voor deze erfenis. En wel, wij worden bewaard zolang het noodzakelijk is, en dat is in ieder geval op aarde. Zodat de erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel, en wij op aarde bewaard worden voor die erfenis. En toegepast op onze bedeling loopt het zo af dat wij in de toekomst naar de erfenis toe gaan. En toegepast op een volgende bedeling loopt het zo af dat de erfenis naar de gelovigen toekomt. Maar beide dingen worden hier niet genoemd, speelt ook geen rol. Het gaat er maar om dat de erfenis bewaard wordt in de hemel en dat de gelovige bewaard wordt voor die erfenis. Maar dat is wat er staat. En die erfenis zal dan geopenbaard worden in de laatste tijd. Ik moet er meteen op vooruitgrijpen, al wordt het wat lastig. Er staat, de erfenis zal geopenbaard worden in de laatste tijd. Maar als ik zeg wat ik altijd zeg bij de uitdrukking in de laatste tijd, dan moet ik zeggen dat de laatste tijd al lang begonnen is. Nee, niet sinds 1948, zusters, nee. Nee, echt niet. En ook niet sinds 1897. Eerste Zionistencongres in Basel. En ook niet sinds 1917. De bevrijding van Jeruzalem door de generaal Allenby. Niks van dat al. De laatste tijd is begonnen bij de eerste komst van Christus. Dat is Bijbels. En wat wij met die term verder doen, moeten wij weten. Maar in Bijbels verband, de laatste tijd is begonnen bij de opstanding van Christus, of eigenlijk bij de eerste komst van Christus, zo moet ik het zeggen, zonder al te nauwkeurig te zijn. En toen, bij de opstanding van Christus in elk geval, is ook begonnen de toekomende eeuw, of zijn begonnen de toekomende eeuwen. En dat is allemaal nog niet voltooid natuurlijk, maar dat loopt allemaal wel. Zodat vers 5 niet alleen zegt dat die erfenis openbaar zal worden straks, wanneer wij openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, straks in de dagen van de wederkomst. Maar dat betekent het wel, natuurlijk zit erbij in, en het wordt bevestigd in elk geval door andere schriftplaatsen, dus ik kan het rustig zo toelichten. Maar het neemt niet weg dat dit vers natuurlijk net zo goed leert, op grond van de gebruikte uitdrukkingen, dat iets van deze zaligheid ook inderdaad geopenbaard wordt in onze dagen. Zodat wij er deel aan krijgen en in ieder geval dat wij er kennis van kunnen nemen. En dat ik dat zeg is natuurlijk omdat de uitdrukking mij min of meer toe verplicht. En in de tweede plaats, ik moet het wel zeggen, want later in vers 13 en zeker in vers 20 wordt gesproken over worden zelf gelijksoortige uitdrukkingen gebruikt. In vers 20 namelijk deze laatste tijden en in vers 13 in de openbaring van Jezus Christus. En bij beide versen moet uit het verband duidelijk zijn dat ze niet zozeer spreken over de toekomst, maar over het heden. In vele gevallen spreken deze uitdrukkingen over de toekomst, maar dat hangt af van het verband waarin ze gebruikt worden. En hier spreken ze wel degelijk reeds over het heden. En dat is maar waar het om gaat. En dat is kennelijk ook het geval hier in vers 5. Want die zaligheid die geopenbaard zou worden in de laatste tijd is een zaligheid namelijk die werd aangekondigd in de oudtestamentische profetieën. En die inderdaad nu geopenbaard wordt, althans gedeeltelijk. en die volkomen geopenbaard zal worden, dan wel zal zijn, in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus namelijk. En dat is het verhaal. En als je nou zegt, maar waarom praat je nou ineens vanuit het Oude Testament? Dan zeg ik, nou dat doe ik omdat Petrus dat ook doet. Ik heb het weliswaar net niet meer gelezen, maar vers 10, 11, 12... spreken inderdaad over de profeten die deze dingen hebben aangekondigd. Zodat die term de laatste tijd uit vers 5 inderdaad de term is, zoals die door de profeten vele malen gebruikt wordt. En als de profeten spreken over de laatste tijd, dan spreken ze over de tijd vanaf de eerste komst van Christus. En als ik het heel smal neem, vanaf zijn opstanding. Maar goed, daar gaat het niet om, want ik kijk nou niet op een jaar natuurlijk. Hè? Want de eenvoudige Bijbelse waarheid blijkt te zijn deze, dat heel de heilsgeschiedenis wordt onderverdeeld. In de eerste plaats in twee delen, namelijk 4000 jaar zogeheten oud-testamentische geschiedenis en 3000 jaar nieuw-testamentische geschiedenis. En dat is het dan. En de nieuw-testamentische tijd heet dan inderdaad de laatste tijd. En die oude eerste 4000 jaar, zal ik maar zeggen, zou dan moeten heten de eerste tijd. Maar die term ben ik nog nooit tegengekomen, dus het heeft ook geen zin om daar bij stil te staan. Hebben jullie dat? En voor degene... Ja, als er nou weer meteen vragen gesteld worden, net als de vorige keer, krijgen we precies hetzelfde verhaal. Want het blijkt dat de laatste tijd gewoon de tijd is van het nieuwe verbond, beginnend bij de verschijning van de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of als u het eenvoudiger wil hebben, dat kan vanavond ook, het begint gewoon bij de komst van de Messias. Of in het Grieks, de komst van de Christus, dat is de laatste tijd. En voor de aardigheid, wij hebben natuurlijk geleerd dat er dan toch in ieder geval zo is dat die nieuwtestamentische tijd, tot aan de jongste dag althans, dan toch weer onderverdeeld wordt in minimaal twee perioden, als we het grof nemen, minimaal twee perioden weer. Namelijk de tijd waarin dat nieuwe verbond en waarin dat koninkrijk verborgen is, zijn onze dagen, en de tijd waarin dat nieuwe verbond en dus dat koninkrijk geopenbaard zal worden. En dat is wat wij gemakshalve altijd maar aanduiden als de tijd van het koninkrijk. Wat niet correct is om het zo te zeggen, maar dat is nou eenmaal het jargon. De dagen dus van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Waarin het koninkrijk van Christus openbaar zal zijn, terwijl het nu nog verborgen is. Dit onderscheid vinden we trouwens ook in dit schriftgedeelte, daarom ga ik er nu vast even op in. Want dat vindt u in vers 20... waar gesproken over het lam, welke wel volgekend is geweest voor de grondlegging der wereld of wat het maar wezen mag, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. En de vraag die je dan moet stellen is natuurlijk, zijn er dan nog andere laatste tijden? Makkelijk toch? En het antwoord is ja, deze laatste tijden zijn deze laatste tijden waarin Petrus dus ook leefde. En dat zijn dus de dagen waarin het koninkrijk verborgen was, en is, en blijft. En die andere laatste tijden, die komen daarna pas, uiteraard. Dat zijn de laatste tijden waarin het koninkrijk van Christus op aarde zal geopenbaard worden en zijn. Zeg maar de 1000 jaren en wat eraan vooraf gaat, of wat erop volgt, want dat hoort er ook natuurlijk nog bij. En als u denkt dat dat ook maar een incidenteel geval is, moet ik u zeggen, nee, dat is geen incidenteel geval, want Hebreeën 1 zegt, God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende in de 4000 jaar van de oud-testamentische tijd, heeft in deze laatste dagen, daar heb je hem, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En de hele brief, hele Hebreeënbrief, spreekt verder inderdaad over onze dagen, de dagen waarin dat koninkrijk van Christus verborgen is in de hemel, zodat als we er wat van willen zien, zullen we onze blik moeten vestigen op de hemelse dingen. Hoewel dat de uitdrukking is uit Efeze feitelijk. Maar op de hemelse dingen in ieder geval, wij zouden naderen tot de troon. Niet in het Jeruzalem wat beneden is, maar in het Jeruzalem dat boven is. En dat is allemaal Hebreeën dus. Hè? Hebreeën 4, Hebreeën 10, Hebreeën 12 heb ik inmiddels geciteerd. Dat is dus deze laatste tijden, of deze laatste dagen. En daar heeft Petrus het ook over. En na wat wij dan gemakshalve noemen de opname van de gemeente, krijgen we nog meer laatste dagen. Er is ook een verdeling dus. Hè? Zodat we nou in het loopje weg de heilsgeschiedenis in hebben gedeeld in een periode van 4000 jaar. Dan een periode van pakweg 2000 jaar. En een periode van pakweg 1000 jaar. Afgerond tot duizenden jaren. En het is maar een klein kunstje om daarna de Oud-Testamentse geschiedenis nog verder onder te verdelen. In de tijd van voor de wet en van na de wetgeving, zal ik maar zeggen. En de Nieuw-Testamentische tijd verdelen we onder door vast te stellen dat er een periode ligt tussen onze bedeling en de bedeling waarin het koninkrijk openbaar zal zijn. De periode dus waarin het koninkrijk openbaar wordt. Ik heb het vorige keer gezegd, de bedeling van de volheid der tijden namelijk. Waarin de grote verdrukking plaatsvindt en dat soort dingen meer. Hè? Maar goed, het lijkt me nu alweer genoeg. Waar het nu om gaat is dat wij weliswaar leven in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. Of in de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3. En dan zeggen wij in onze bedeling is niks openbaar. Dat is waar, maar het blijft zo dat die term openbaring of openbaren wel degelijk van toepassing gebracht wordt op onze bedeling, maar dan in een beperkte zin. Voor zover dingen ons openbaar gemaakt worden, worden ze in ieder geval niet zichtbaar geopenbaard, maar ze worden ons wel bekendgemaakt. Want het licht schijnt in onze dagen weliswaar niet in de wereld. Leest u maar het Johannesevangelie voor het gemak, hè. Het licht schijnt weliswaar niet in de wereld. Maar God heeft in onze harten geschenen. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. 2 Korinthe 4. Heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie. Der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Met andere woorden, er worden dingen openbaar, maar niet aan de wereld als zodanig, maar wel in onze harten. En in die beperkte toepassing openbaart de Heer zich dus aan ons en is er dus ook in onze dagen sprake van de openbaring van Jezus Christus. En omdat dat zo is, bidt de apostel Paulus in Efeze 1... dat wij mogen ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat wij, laat ik het maar kort zeggen met eigen woorden nu, opdat wij hem zouden leren kennen en opdat hij zich dus aan ons zou bekendmaken. Openbaren dus, dat is de gedachte. En niet alleen Paulus bad dat, maar bij nader inzien, dat is wat de apostel Jacobus ook doet aan het begin van zijn brief. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En daarna Paulus weer in Filippenzen, die zegt, gaat maar om één ding. Hij zegt, gaat erom dat wij vernield worden tot kennis en dat wij komen tot kennis van Christus. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, opdat we daaruit zouden leven uiteraard. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat zoveel malen. Dus er is sprake van openbaring in onze dagen, maar in de beperkte zin, hij maakt zich bekend aan de gelovigen. En terwijl wij aan de ene kant vaststellen dat wij geloven dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, stellen wij vervolgens vast, maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is Hebreeën 2 dus, hè. En dan vervolgens stellen wij vast, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus toch. En dat was nog steeds Hebreeën 2. Staat allemaal in één adem. Alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Niet met onze uitwendige ogen, zal ik maar zeggen. Maar wij hebben, als het goed is, verlichte ogen des verstands. Als dat gebed uit Efeze 1 aan ons verhoord is tenminste. En als wij het gebeden hebben in alle oprechtheid. Dan is dat gebed aan ons verhoord. Zegt ook Jacobus trouwens. Maar goed.
Wordt de naam Jezus daar niet nadrukkelijk gezegd om te wijzen dat de mens daar zit op het recht van God?
Ja, als we even blijven bij Hebreeën. Het idee is natuurlijk, en dat is het heel belangrijke waar het vooral in Hebreeën overigens, dat het de mens Jezus is die gezeten is aan de rechterhand Gods. Want wij, ja, waar ik nou weer terecht kom. Kijk, nemen wij het Johannesevangelie en hebben wij bijvoorbeeld een cursus gevolgd, Johannesevangelie. Dan hebben wij geleerd het verschil tussen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Toch? Dan leren wij Matthäus, de Heer Jezus als de koning. Dat is het. Ik zal mijn best doen er niks van te zeggen nou. Hè? Want het is niet onjuist, maar. Hè? Maar goed, de koning. Marcus Evangelie, Christus of de Heer Jezus als de dienstknecht. Het Lucas Evangelie, de Heer Jezus als de mens. En het Johannes Evangelie als God dus. Of eventueel als de Zoon van God. Dat is makkelijk genoeg, het gaat allemaal over de Vader en de Zoon en noem maar op. Niettemin neem ik maar een tekst. Johannes 3, vers 16. 15, 14 neem ik. Geloof ik, hè? Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen, niet de Zoon van God, de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat is dus de erfgenaam van Adam, de mens, moet verhoogd worden tot aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die op hem ziet, want dat moest men doen op die slang zien, weet u wel, opdat een ieder die op hem ziet, in hem gelooft, staat het dus, want in de praktijk is dat hetzelfde, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En daarna staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon, dan is hij de Zoon van God ineens, zittend aan de rechterhand Gods nog steeds. Maar in eerste instantie, het is de Zoon des mensen, de tweede mens, de tweede Adam dus, gezeten aan de rechterhand Gods. En wat mij altijd is bijgebleven is dat mijn vader een serie brochures schreef, dat is 30 jaar geleden of zo, dat heette de hogepriestelijke dienst van de Zoon des mensen in de hemel. Alleen de titel al, hè? De Zoon des mensen in de hemel. Precies. Natuurlijk is het de Zoon van God aan de rechterhand Gods op de troon van God. Maar niettemin, als hij ons wordt hij voorgesteld als de mens die uitermate verhoogd is. En dat is de hoop die wij hebben. Dat is de garantie voor onze zaligheid. Dat is het anker van onze ziel. Met een term uit Hebreeën 6. Het is de mens gezeten aan de rechterhand Gods. Het is de mens met een hemelse positie. En wij zijn mensen. Wij volgen de Heere Jezus na. We zijn navolgers van Christus. We nemen zijn zachte juk op ons. Kortom, wij geloven zoals hij. En in dezelfde dingen als waar hij in geloofde. En het resultaat zal zijn een hemelse positie aan de rechterhand Gods. Dat is waar het om gaat. De mens inderdaad, ja. De mens verhoogt tot in de hemel zelf. En inderdaad, dat is, daardoor kan hij genoemd worden onze voorloper, onze wegbereider, onze herder. Het is hetzelfde. Voorloper, de wegbereider, de herder. Ons hoofd, dat kan ook in de betekenis uiteraard van de eerste, enzovoorts. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. Maar ik citeerde nou net even uit Johannes. De aardigheid natuurlijk is dat ook daar, want ik kwam hem onderweg even tegen zo, dat er ook daar staat op dat een ieder die in hem gelooft, maar had net zo goed kunnen staan op dat een ieder die op hem ziet, want dat is wat men in de woestijn in de tijd zou doen met de verhoogde slang. Zien wij de Heer Jezus dan? Ja, nee, niet met die uitwendige ogen, maar wel met die inwendige ogen, met geestelijke ogen zeggen we dan. Maar ik prefereer de Bijbelse term, met verlichte ogen des harten of verlichte ogen uw verstands of hoe men het maar vertaald heeft. Wij zien toch en dus maakt hij zich aan ons bekend. Bovendien, wij zouden onze loopbaan lopen, en daar gaat feitelijk heel Petrus over, wij zouden onze loopbaan lopen ziende op... En wat staat er dan? Nee, het is meteen. Ziende op. Jezus. Komt hij weer. De naam van hem als mens. Ziende op Jezus. Die, tussenzin weglaten, die is gezeten aan de rechterhand Gods. Zie? Niet meteen de Heer of Jehovah aan de rechterhand. Natuurlijk, dat is zo. Maar het is juist Jezus, de verhoogde mens, gezeten aan de rechterhand Gods. Het is die mens, die laatste Adam, in wie wij leven hebben ontvangen, en die zich vanuit die positie ook aan ons wil bekendmaken. Nee, niet aan de wereld, aan gelovigen. Niet aan de wereld. Aan de wereld wordt het evangelie gepredikt. Dat men zich aan hem zou onderwerpen en in hem geloven zonder dat men hem ziet. Pas daarna leren wij hem zien. Op een bijzondere wijze dan, maar inderdaad, dat gebeurt daarna pas. Hij openbaart zich niet aan de wereld, aan een zondaar, zou ik maar zeggen. Hij openbaart zich aan gelovigen. Uiteraard. Want met hen is hij verbonden, of beter, hij heeft hen met zichzelf verbonden. En daar gaat het om. Dus maakt hij zich bekend. En dus zegt Paulus, het gaat maar om één ding in het leven van de gelovigen. Te komen tot kennis van Christus. En dus te komen tot gemeenschap met Christus. En dus te komen tot een wandel in navolging van de zijne. Een leven uit geloof namelijk. Dat is de gedachte. En meer zeg ik er nog niet van, want dan loop ik een beetje te hard vooruit op wat hier verder volgt, namelijk in 1 Petrus 1. Maar als hier dus staat in vers 5, de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, dan moet ik u zeggen dat die zaligheid ook nu geopenbaard wordt, bekendgemaakt wordt, in ieder geval aan ons. Nog niet aan de wereld, want dat komt pas hierna in een volgende bedeling. En dan verder. Dan staat er, in welke gij u verheugt. Waar verheugen wij ons in? Ja, dit is een leesoefening. Hè? In welke gij u verheugt. Waar verheugen wij ons in? In de kracht Gods. Toch? Dat is niet zo, hoor ik het wel, maar in de kracht Gods. Die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof, tot de zaligheid enzovoorts, in welke gij u verheugt. In de kracht Gods worden wij bewaard en in de kracht Gods verheugen wij ons. Dat is die kracht Gods waarvan, en ik kom weer bij Paulus terecht, waarvan de Heer tot Paulus zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Wij verblijden ons in de kracht Gods die in ons volbracht wordt, die in ons uitwerkt, zal ik maar zeggen. En het is eigenlijk gewoon de kracht van de genade. Wij denken dat wet sterk is. Nou, vergeet het maar. Genade is veel sterker dan welke wet ook. Stijgt daar ook ver bovenuit. En dus leven wij inderdaad uit de genade. Dat is de kracht Gods die in ons werkt, inderdaad. Natuurlijk kun je ook een andere lijn volgen en zeggen, de kracht Gods, dat is de kracht van omhoog. Dat neem je niet kwalijk, dat is stromen van kracht. Het is de Heilige Geest dus, hè, in ons, die in ons zal werken. Dat is het leven van Christus in ons, de geest van Christus in ons. Dat is zijn leven in ons, of hoe dat maar heten mag. Maar aangezien dat alles voortkomt uit de rijkdom van Gods genade, kun je ook zeggen, het is de kracht der genade die in ons werkt. Bovendien, wet mag dan sterk zijn en wet mag dan geheerst hebben tot de dood van de Heer Jezus. In onze dagen heerst genade. En de grootste kracht die wij kennen in onze bedeling is uiteraard die van de genade, want wij leven in de heerschappij der genade. In de bedeling der genade, kun je ook zeggen. Dus volstrekt dezelfde term. Dus uit genade leven wij inderdaad. En dat is die kracht die in ons werkt. Je kunt het nog anders zeggen. Je kunt het ook zeggen met Efeze 1 dan maar weer eens. Want ik heb het niet voor me liggen, maar ik hoop dat u het schriftgedeelte kent. Hè. Daar bad de apostel dat wij zouden ontvangen. Die geest der wijsheid en der kennis van hem, in openbaring van hem, hè, opdat we hem zouden kennen. En opdat wij, vat het maar samen, zouden komen tot kennis van de grootheid zijner kracht. Deze kracht dus. Te komen tot kennis zijner kracht, die nu werkt in de heiligen, want dat staat er, die kracht werkt nu in de heiligen. En welke kracht is dat dan, is de vraag, en dan komt het antwoord erachteraan. Dat is die kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en ons mede heeft opgewekt, en hem gezet heeft aan Gods rechterhand, aan zijn rechterhand dus, en ons mede gezet heeft aan zijn rechterhand. Die kracht, daar gaat het om. Kortheidshalve, de opstandingskracht van Christus. Maar als ik daar dieper op inga, dan wordt het precies hetzelfde als wat ik net zei. Dat is de genade Gods namelijk. Dat is het nieuwe leven wat in ons werkt. Dat is de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag. Want het komt altijd op hetzelfde neer. Genade is misschien het moeilijkste te begrijpen. Want velen hebben moeite te begrijpen dat de Heer Jezus Christus begenadigd is geworden. En toch is het volstrekt bijbels, dat moet trouwens wel, want wij zijn begenadigd in hem. En we zijn uitverkoren in hem, omdat hij uitverkoren is en wij hebben aan hem deel. We zijn gepredestineerd tot aanstelling tot zonen in hem, want hij werd tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. En wij zijn één met hem geworden, dus wij hebben er ook deel aan. Dat is Efeze 1. En de volgende punt in Efeze 1 is dat we in hem begenadigd zijn, hetgeen ze veronderstelt en impliceert dat hij begenadigd geworden is. En aangezien hij begenadigd geworden is en wij één plant met hem zijn, hebben ook wij genade ontvangen. Dat laatste begrijpt men, dat wij genade hebben ontvangen. Maar om welke reden of hoe dan heeft de Heer Jezus genade ontvangen? En dat begrijpt men niet, maar het is heel gemakkelijk. Hij droeg onze zonden. En wij worden geacht te weten dat als men een zondaar is en men moet de straf op de zonde of de bezoldiging der zonde ondergaan, dan sterft men en ontvangt men dus geen nieuw leven. Dan sterft men, komt uiteindelijk terecht in de tweede dood en is voor altijd, ik zeg met opzet voor altijd, dat niemand het misverstaat, ik bedoel voor eeuwig, maar het is altijd, dan is men voor altijd verloren. Wel nu, de Heer Jezus droeg mijn zonde. Dat is een oud theologisch probleem hoor, heel oud zelfs. De Heer droeg mijn zonde, hij stierf voor mijn zonde, dus is hij voor eeuwig verloren. Toch? Tenzij dan dat hij genade heeft ontvangen. En dat heeft hij ontvangen. Op grond van zijn geloof. Want zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En dus wekte God hem op uit de dood. Dat zal hij met alle gelovigen doen overigens. En met de Heer Jezus deed hij dat wat vroeg. Zodat hij opstond van tussen de doden uit. Opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Dat is maar het verhaal. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Namelijk, hij stierf vanwege de zonden waarvoor hij verantwoordelijk gesteld was. Of waarvoor hij de verantwoordelijkheid op zich genomen had. Of hoe je dat maar zegt, ik bedoel het echt heel goed. Maar hij droeg onze zonden. Hij moest dus sterven. Niettemin wekte God hem uit de dood op. En begenadigde hem op grond van zijn geloof. Want op grond van geloof heeft God hem opgewekt uit de dood. Dat staat vele malen in de Bijbel.
Romeinen 6 vers 7 heeft dat ook.
Vast wel. Ja, ja, ja. Ja, maar goed. En van de zondige natuur in het bijzonder natuurlijk. Maar daarmee heeft de zonde rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat is waar het om gaat. Maar nieuw leven ontvangt men niet. Dat is een van de fouten die gemaakt worden door de, wat wij dan noemen, in de leer van de alverzoening, dikwijls. Hoewel er varianten van zijn. Maar een van de belangrijke fouten die daarin gemaakt worden, is dat men zegt, nou ja, als een mens toch de straf voor zijn zonde gedragen heeft, als dat achter de rug is, dan is hij toch behouden. En dan zegt men, ja, dat kan lang duren. Natuurlijk kan het lang duren, maar, nou ja, een mens leeft, hoe lang leeft een mens? Nou, van mijn part 900 zoveel jaar, heb ik eens nagevraagd aan Methuselem, nietwaar. Dus voor mij, maar dat is maar een tijdelijk leven, dat is niks in het licht van de eeuwigheid. Dat betekent dat het mogelijk moet zijn, als je toch onbeperkte tijd hebt, om de straf van je zonde te dragen. En als dat dan gebeurd is, ja, dan ben je dus alsnog, word je alsnog behouden. Maar dat is een groot misverstand, want dat is absoluut in strijd met wat de schrift leert. De bezoldiging der zonde is de dood, punt uit. En het wonder wat aan ons gebeurt, is niet dat onze zonden vergeven worden, hoewel dat een wonder, ik wil graag eens een wonder zien overigens, maar dat is het punt niet. Het grote wonder van onze verlossing is niet de vergeving van onze zonden, maar is onze wedergeboorte, het ontvangen van nieuw leven. En men ontvangt nieuw leven niet omdat men geen zonden heeft of omdat men de straf der zonde gedragen heeft, maar men ontvangt nieuw leven op grond van geloof. In dit leven wel te verstaan. Hier en nu. Voordat men sterft, zou men zich onderwerpen aan God en zijn woord. En op grond daarvan ontvangen wij nieuw leven, of hebben wij het ontvangen. Op grond daarvan zou men nieuw leven ontvangen in oud-testamentische tijd. Op grond daarvan zal men nieuw leven ontvangen in de dagen die nog voor ons liggen. Zo eenvoudig is dat een mens wordt behouden, betekent dat een mens wedergeboren wordt, nieuw leven ontvangt. En dat is onze behouden is onze zaligheid, onze rechtvaardiging en hoe dat maar heten mag. En dat is uit genade. Dat kan alleen gebeuren als eerst de schuld van het oude leven is weggedaan. Wel nu, daar heeft de Heer voor gezorgd. Dat is waar. Maar als de Heer Jezus gestorven is voor onze zonde, en hij is gestorven voor onze zonde, zegt de schrift ronduit. Maar als dat zo is en hij is niet opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde, 1 Korinthe 15. En dan zijn verloren degenen die in het ontslapen zijn, ook als gelovigen, 1 Korinthe 15. Want men wordt behouden niet doordat iemand voor onze zonde gestorven is. Waarom moet ik nou ineens in de eeuw denken? Nou goed, dat is zo lastig, want dan kan ik ineens niet meer verder praten. Hè? Het gaat er niet om dat iemand voor onze zonde gestorven is. Natuurlijk is het belangrijk. Het is een fase die genomen moet worden. Het is een brug waar men over moet. Dat is inderdaad zo. Maar daarmee is men niet behouden. Is men niet zalig. Waar het om gaat is dat hij daarna voor ons is opgestaan uit de dood. En nieuw leven, eeuwige zaligheid, hoe dat maar heten mag, tot stand gebracht heeft. De eersteling werd van een nieuwe schepping en daar ging het om. Zie? Dus inderdaad, onze vergeving van zonde, heel aardig, maar daar schieten we weinig mee op. Per slot van rekening moet ik u zeggen, dat is ook weinig bekend overigens, maar ik moet u zeggen dat vergeven van zonden niks anders betekent dan zonden niet toerekenen, laten, negeren. Zo gezien vergeeft de Heer tot op vandaag in onze bedeling iedereen al zijn zonden. Tot op heden. En dus leeft niet alleen de gelovige, maar ook de ongelovige vandaag uit vergeving van zonden. Dat blijft niet zo, ik haast me om het zo snel mogelijk nou maar te zeggen. Dat blijft weliswaar niet zo, maar in onze dagen rekent God geen enkele zonde toe. De enige zonde die consequenties heeft voor de mens, nu, ook individueel, is die van zijn ongeloof. Dus de belangrijkste die er is, daar gaat het niet om, maar dat is het enige. Maar waar het gaat om zondige daden, God rekent er geen één toe. Nee, dat hij soms maatregelen neemt om de gang van zaken onder controle te houden, dat is een ander verhaal, maar dat is wat anders dan zonden bestraffen of toerekenen. Hij doet het namelijk niet. De Heer is langmoedig over ons, enzovoorts. Hij heeft de wereld losgelaten, hij laat het voor wat het is. En laten is in de Bijbel, in het Grieks van de Bijbel, gewoon hetzelfde als vergeven en andersom. Als er vergeven staat, staat er of begenadigen, of er staat gewoon laten. En dat is in de meeste gevallen zo. In de meeste gevallen staat er gewoon laten. Vergeven, niet toerekenen. Negeren dus, dat is eigenlijk het woord. Wel, elk mens leeft uit de vergeving van zonde in onze dagen, maar daarom is je niet behouden. Hij zou behouden worden door geloof. Dat is waar het om gaat. En zonde zal hij toerekenen, of op de jongste dag zal ik maar zeggen, bij het grote oordeel zal ik dan maar zeggen, of waar het de levende mens betreft, zal hij het doen bij zijn wederkomst om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad, dus daar kom ik nou niet op terug. Maar inderdaad, hij rekent ze inderdaad in onze dagen niet toe. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom of niet of de zonden vergeven zijn. Het gaat erom of men ook behouden is. Of men wedergeboren is tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En niet door de kruisiging van de Heer Jezus. Dat staat ook nergens. De boodschap, ik zeg het zo vaak, de prediking van het evangelie is niet de prediking dat iemand voor onze zonde gestorven is. Dat kan ook onmogelijk een blijde boodschap zijn. We zijn zo in de termen gewend dat we dat niet merken, maar de boodschap van de dood van iemand die wij geacht worden bovendien lief te hebben, kan toch onmogelijk een blijde boodschap zijn. Dat is ook niet het evangelie. Het evangelie is dat Jezus Christus is gestorven naar de schriften. Ik citeer nu, 1 Korinthe 15. Ik maak u bekend, het evangelie, dat Jezus Christus gestorven is naar de schriften, en dat hij is begraven naar de schriften, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en daarna volgt de hele rest van het hoofdstuk, want dat was de inleiding tot 1 Korinthe 15, en de hele rest van het hoofdstuk, sprekend over het evangelie, spreekt in de praktijk over niks anders dan opstanding uit de dood. Dat is het evangelie. En de prediking van het evangelie is de prediking aan allen die dood zijn. Aan doden. Een prediking aan doden. Of van mijn part voor degenen die slecht Nederlands verstaan. Hè? Het is een prediking aan hen die in ieder geval ten dode zijn opgeschreven. En in de praktijk is dat hetzelfde. Toch? Nee, technisch niet, maar gewoon in de praktijk is dat hetzelfde. Het is de prediking dat er nieuw eeuwig leven is en dat men het ontvangt uit genade en door geloof in degene die God uit de doden heeft opgewekt. Dat is het verhaal. Zodat de prediking van het evangelie per definitie is de prediking van de opstanding van Christus. Waardoor men kan worden wedergeboren tot een levende hoop.
Ik bedoel de Heer dat gezegd, als hij zegt, ik ben het licht der wereld, leeft dat niet maar
maken met de dood.
Nee.
Te maken met duisternis.
Ja, dood is duisternis. En als hij dus zegt, ik ben het licht der wereld, dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Om maar even... Het is. Moet ik even over nadenken wat ik ervan zeggen kan en niet. In de Nederlandse betekenis van de term zou je kunnen zeggen dat zijn dood te maken heeft met verlossing. Maar op dezelfde manier als euthanasie dus. Een verlossing uit lijden en einde maken aan de ellende. Ja, maar of je daar nou zo gelukkig mee moet zijn, dat waag ik dus te betwijfelen.
Dan ben je wel dood.
Dan ben je geen zondaar meer, ben je verlost van je zonde, maar je bent dood, dus waar ben je dan? Nergens. Of erger, maakt niet uit, maar niet.
Je gaat verder, maar hoe gaat dat hier die weg?
Het is, maar dat heb ik al een paar keer gezegd vanavond, hè. Het is een noodzakelijke fase. Maar neem je de Bijbelse begrip verlossing, dan kom je heel ergens anders uit. Daarom aarzel ik om er meteen op in te gaan, want zo werkt het niet. Je moet Bijbelse betekenis geven aan Bijbelse termen. Spreekt de Bijbel over verlossing, dan gaat het om vrijkopen. Ja, maar iemand die dood is, is niet vrij. De dood... Ik lag gekneld in banden van de dood. De dood wordt beschreven als banden, als een ketting, als een gevangenis. Als iemand die dood is, is niet vrij.
Maar duurt het dat
denken sommigen, maar dat is niet zo.
Die zegt ook wel van die gestorven is vrij van de zonde.
Ja, dan ben je vrij van de zonde, maar dan ben je alles kwijt.
Ja.
Zo werkt zoiets. De operatie is gelukt. Prima, maar de patiënt is dood. En dan kun je blij zijn dat de operatie gelukt is, maar de patiënt is overleden. Dat is het verhaal. Nee, ik wil er niet, ik drijf er niet de spot mee, maar heel consequent toepassen. Verlossing in de Bijbel is lossing, namelijk vrijkopen uit slavernij. Dat is Bijbelse verlossing. Een andere bestaat er niet. Iemand die sterft, iemand die dood is, is niet verlost, integendeel, die is uiteindelijk volkomen voor de volle 100% een slaaf geworden van de dood. Dat heet in Hebreeën 2 de dienstbaarheid der dood, of des doods. Maar hij is juist uit de dood opgestaan en door de dood heen gegaan, opdat hij verlossen zou al diegenen die aan die dienstbaarheid van die dood onderworpen waren, staat daar. Verlossing is juist het vrijkopen uit de dood, of uit de macht van de dood. En of men dan hier nog leeft of inmiddels overleden is, maakt in de praktijk geen bal uit. Wij leven nu nog en zijn in de macht van de dood van nature. En iemand die inmiddels is overleden, daarvan is in ieder geval makkelijk vast te stellen. Hij is in de macht van de dood en normaal komt men daar ook niet uit. De verlossing is juist dat men uit die dood en uit die slavernij zelfs nu al wordt vrijgekocht. Uit de slavernij van de wet en uit de slavernij van de zonde en uit de slavernij van de dood. Dat is verlossing. En nog sterker, het begrip verlosser in de Bijbel, de losser, is niet eens degene die ooit een keer verlossen zal. De losser is losser omdat hij gelost heeft. In de praktijk. Zoek het maar na, zoek het woord verlossen maar op in de Bijbel, zult het zien. De verlosser is degene die verlossing tot stand gebracht heeft. En waar ik naartoe wil, is gewoon, ik wil zeggen dat het begrip verlosser precies dezelfde inhoud heeft als het begrip zaligmaker. Maar meer nog, het heeft precies dezelfde inhoud als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want in hem, in Christus, en onderworpen aan de troon van deze hoge priester, nog praktischer. Daar waar wij God dienen door deze losser, door deze hoge priester die ons vrijgekocht heeft uit die oude wereld. Hè? Daardoor zijn wij werkelijk ook praktisch, en niet theoretisch en theologisch, maar ook praktisch verlost. Want ik blijf er zelfs bij dat heel wat gelovigen weliswaar wedergeboren zijn, maar in de praktijk op geen enkele wijze verlost. Omdat ze nog steeds leven onder de heerschappij van de zonde, de wet, dan nog een keer de wet, hè? En de dood uiteraard. Want zo werkt het in de praktijk. Vrij is men pas wanneer men niet meer de wet dient, niet meer het oude verbond dient, niet meer de zonde dient, maar wanneer men God dient onder het nieuwe verbond en dus via de hoge priester van het nieuwe verbond, onder diens verantwoordelijkheid. Ik hoop dat u allemaal hier de bespreking van de Hebreeënbrief hebt meegemaakt, dan hoef ik dat tenminste niet verder toe te lichten. Wij dienen God onder dat nieuwe verbond, daar alleen zijn wij vrij. En of we nou wedergeboren zijn of niet, dat is niet eens bepalend. Dan wordt het een theorie van, ik ben verlost. Ja, nou, waarom leef je dan niet als vrije? Waarom sta je dan niet in de vrijheid? Want je bent pas verlost als je in de vrijheid staat. En dat is niet door de dood van de Heer Jezus, dat is niet door zijn opstanding, maar het is door de dienst van de levende Christus, die eenmaal stierf en daarna uit de dood opstond, maar die nu leeft tot heerlijkheid des Vaders, opdat wij ook in nieuwheid des levens wandelen zouden, Romeinen 6. En waar dat gebeurd is, zijn wij vrij en daar zijn wij verlost. Wat was het? Daar zijn wij gerechtvaardigd van de zonde. Dus Romeinen 6, vers 6 tot en met 9 ongeveer, wat we nu inmiddels geciteerd hebben. Die gedachte is dat. De losser is degene die verlossing tot stand gebracht heeft en niet die ons verlost heeft van dit leven, want dat is geen verlossing, maar die ons nieuw leven gegeven heeft. En die ons dus de mogelijkheid gegeven heeft om in vrijheid God te dienen en ongebonden aan de slavernij, de dienstbaarheid van zonde, dood en de wet. Dat is waar het om gaat.
Ik heb het verkeerd aan vertellen dat de gevangenen heeft zich gevankelijk weggevoerd. Hoe staat dat precies?
Efeze 4 enzovoort. Heeft ermee te maken, al ga ik er liever niet op in, want dan kom ik in een ander onderwerp terecht. Maar de gedachte is inderdaad dat wij die gevangenen waren, slaven waren, inderdaad nu geworden zijn dienstknechten van Christus. Nu zeg ik het vrij algemeen, maar daar gaat dat schriftgedeelte natuurlijk wel over in Efeze 4. Want daar staat, ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt, Efeze 4 vers 1. En in alle ootmoedigheid en nederigheid, dat zijn synoniemen voor geloof uiteraard, onderwerping aan het woord Gods, u benaastigen te bewaren de eenheid des geestes door het nieuwe verbond, het verbond des vredes, de band des vredes staat er dan, hè? U benaastigen te bewaren de eenheid die nou eenmaal, hoe, dood eenheid, dood is scheiding, dood is juist verdeeldheid, definitieve scheiding, eigenlijk voor altijd. Maar het gaat om eenheid, namelijk gemeenschap, namelijk leven dus. Dat leven zouden wij uitleven. En dan komt dat citaat uit die psalm. En vervolgens wordt gezegd dat wij als gelovigen, of althans dat de gemeente gaven ontvangen heeft, die zouden moeten bijdragen aan de opbouw van de gemeente en dus aan de dienst aan God nu in onze bedeling onder het nieuwe verbond. En dat in overeenstemming met de welbehagelijke wil van God, zoals het heet. Dat is de gedachte, ja. Maar we zijn pas vrij als we in de praktijk in die vrijheid staan en daaruit leven. En ik zeg het opzet zo, omdat ik dan toch een hele stap verder ben dan de dood en de opstanding. Natuurlijk, onze verlossing ligt vast in de opstanding van Christus. Maar het wordt pas de praktische waarheid als we nog een stap verder zijn en inderdaad daaruit leven. En daarover gaat inderdaad deze Petrusbrief.
Niet meer ik leef, maar Christus leeft.
Ja, in de praktijk, gelaten, noem maar, het staat overal, hè. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En waar gaat die brief over, broeder? Over het leven, niet onder de wet, maar integendeel in de vrijheid van de genade. Het is die brief waar ik net uit citeerde. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u geen juk opleggen, geen andere juk opleggen, of hoe het maar heten mag. Dat verhaal is dat. Maar verlossing is er pas door de opstanding van Christus, en die begint dan pas. Dat gaat daarna pas functioneren, en in de praktijk weten wij, weet u, weet ik, hè? Ik zal het onthouden van een persoonlijk getuigenis nu, hè? Maar wij weten natuurlijk dat toen wij net wedergeboren waren, tot geloof gekomen waren, waren we nog niet vrij. Of wel? Dan moesten we daarna nog leren om vrij te zijn. Om te beseffen in welke geweldige ruimte, Rehoboth, in welke ruimte, want het is zelfs meervoud, in wel wij terecht waren gekomen. Rehoboth, het oud-testamentische woord over ruimte betekent dat. Dat is de aanduiding van het nieuwe verbond. De vrijheid namelijk. Pruimten. Niet één, maar meerdere. Ja, God, dat is in Stadskanaal, broeder. Ja, dat weet ik. Ik zie je zo lachen en denk, oh, ik heb iets verkeerds gezegd. Maar het is de aanduiding van het nieuwe verbond, ruimten. Weet u nog, bij wie was het? Elisa, geloof ik. Daar hadden ze ook een onderkomen, het was te krap. Toen zeiden ze, laat ons bomen omhakken en hout kappen en voor het maar heten mag. En toen kwam die bijl, die kwam in het water. Oh, goed, laat me zitten. Toen hebben ze nou die Allenby-brug gebouwd, maar laat me zitten, die plekken. Maar laat me zitten. Maar dat is hetzelfde verhaal. Ruimte moest er komen, een grotere ruimte. Het oude verbond was te smal, te klein. Dat is een juk wat niemand kon dragen. Dus er moest een nieuwe ruimte gebouwd worden. Dat is het verhaal gewoon, hè. Hoe je van het oude verbond bij het nieuwe verbond komt. En dat moet dan via die bijl die weliswaar in het water valt. Dat is een beeld van de dood. En ijzer staat voor krachten. Het valt in het water. En ja, het is helaas, het was niet de bedoeling, maar het gebeurde nou helaas wel. Maar het wordt hen vergeven, want zij wisten niet wat zij deden. En dus wordt via Elisa geregeld dat de bijl alsnog het ijzer, de kracht, komt bovendrijven, zodat die toch beschikbaar is voor het bouwen van deze ruimte, van het nieuwe verbond. We hebben hetzelfde verhaal. Dood en opstanding. Mooi, hè? Moet ik eens aan denken als we weer een doopdienst hebben. Maar goed, waar waren wij eigenlijk? Aan het verdwalen, denk ik, hè? Wij waren, nou, niet verdwalen, in tegendeel. Maar we waren wel aan het uitweiden. Wij waren in 1 Petrus 1, waar gesproken werd over zaligheid die geopenbaard wordt in deze laatste tijd. En deze laatste tijden wil zeggen speciaal in deze tijd, sinds de komst van Christus. En voorafgaand uiteraard aan zijn wederkomst, die andere laatste tijden. En deze zaligheid wordt in ons bekendgemaakt door zijn geest, door zijn kracht, of hoe dat maar heten mag. Wij verheugen ons dus, vers 6, in de kracht Gods. De kracht welke hij gewrocht heeft in Christus, niet toen hij leed en stierf uiteraard, maar de kracht, Efeze 1, vers 19, de kracht welke hij gewrocht heeft, inmiddels vers 20... die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden, van tussen de doden uit, als de eersteling dus, het wordt er niet expliciet bij gezegd, maar het wordt geïmpliceerd, uit de doden wil zeggen dat hij de eerste was van tussen de doden uit. Hij heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En daarna in hoofdstuk 2, en u heeft hij medelevend gemaakt en heeft ons medelevend gemaakt en mede opgewekt en medegezet in de hemel in Christus Jezus. Waaruit bestaat onze verlossing dus? Dat we zijn wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop en daardoor bovendien een hemels burgerschap hebben ontvangen. Nogmaals, dat lees u niet in Petrus, ik zal proberen het elke keer bij te zeggen. Maar dat is wel zoals de apostel Paulus het verhaal voltooit, want daar komt het op neer. Maar ik had toch Efeze 1, daar vindt u in vers 17 dat de apostel bidt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, degene dus die heerlijkheid geeft, u geven, heerlijkheid. Als de Vader der heerlijkheid wat geeft hij dan? Heerlijkheid. Vorige keer hadden we het over, als de zaligmaker komt, wat komt hij dan doen? Zaligmaker, weet u nog? Hebben we aangehaald. Als de Vader der heerlijkheid iets geeft, wat geeft hij dan? Heerlijkheid dus. Als de Vader der lichten, Jacobus, iets geeft, wat geeft hij dan? Licht, waarmee in onze harten schijnt om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Heb je weer kortsluiting tussen licht en heerlijkheid. Maar goed, Efeze 1 vers 17. De Vader der heerlijkheid, opdat die u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Jammer genoeg vertaald met zijn kennis, want er wordt het iets zwakker van, hè? Kennis van hem, kennis van Christus namelijk, zoals het uitgebreid natuurlijk in Filippenzen staat. Maar hier ook, namelijk, hij zal ons geven verlichte ogen, ogen die licht ontvangen en waarnemen, maar niet hier in het hoofd zal ik maar zeggen, die ogen, maar verlichte ogen uw verstands. Opdat wij met ons verstand deze dingen zouden zien. En anderen vertalen dit woord bij voorkeur weer met hart. Dat mag voor mij ook. Dat is toch hetzelfde in de praktijk. Dat is gewoon wat je leren moet. Dat is gewoon hetzelfde. Verlicht de ogen uws harten, van uw inwendige mens namelijk. Inwendige, geestelijke ogen dus. Hè? Opdat gij moogt weten, want God zou ons geven die geest, opdat wij zouden weten. En waarom zou God ons die geest geven als het niet was? Omdat hij wil dat wij deze dingen zouden weten. Toch? Goed. Verlicht ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop, de toekomstverwachting van zijn roeping. En waartoe was hij geroepen? Altijd hetzelfde antwoord. Men wordt geroepen tot?
Aanstelling.
Tot zoonschap, tot aanstelling, tot zonen. Altijd, hè. Waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Ja, tot zonen geroepen, enzovoorts, hè. En wat is de hoop van zijn roeping? Wat heeft te maken met zijn zoonschap? Namelijk dat hij in de toekomst in alle heerlijkheid zijn zoonschap en dus zijn koningschap en ook priesterschap zal openbaren. Spreekt over zijn toekomstige heerlijkheid in zijn wederkomst in elk geval. Vandaar hoop. Maar ook meer naar de tegenwoordige tijd. Opdat gij moogt weten welke de rijkdom zij... Rijkdom zij der heerlijkheid, een over het alles overtreffende heerlijkheid dus, van zijn erfenis, niet onze erfenis, zijn erfenis. Maar wat is zijn erfenis? In de eerste plaats, je hoort nu te weten, je hoort het hier te weten, want als je vers 18 leest, hoor je eigenlijk eerst vers 11 gelezen te hebben. En daar staat dat wij erfdeel geworden zijn erfdeel namelijk, want het eerste erfdeel van Christus is inderdaad de gemeente. Maar het staat hier ook, want er staat welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En dat in de heiligen wil zeggen, die erfenis bestaat uit die heiligen zijn die erfenis. Maar je zult van die heiligen nooit wat leren en dus van je eigen positie ook als gelovige en als lid van de gemeente nooit wat verstaan als je niet bewust bent dat je deel uitmaakt van zijn erfenis. Dat is alles bepalend. Want het gaat niet om ons, het gaat om hem. En waar wij de heerlijkheid van zijn erfenis leren verstaan, leren we onze eigen heerlijkheid kennen. Zo werkt het. En dus zouden we hem zoeken, hem kennen, want waar we hem zoeken en hem kennen, kennen wij ook onze eigen positie, onze eigen heerlijkheid enzovoorts. Nou goed, dat we zouden weten, hè, opdat gij moogt weten, en dan vers 19, en dat gij moogt weten welke de uitnemende grootheid, alles overtreffende grootheid, welke de uitnemende grootheid zijner kracht, van, niet van onze kracht, de uitnemende grootheid van zijn kracht, zij. En als u zegt, ik had toch liever dat het over mijn kracht ging, dan word je op uw wenken bediend, want er staat, welke de uitnemende grootheid zijner kracht, zij aan ons, die geloven. Want het is zijn kracht, maar het is zijn kracht die werkt aan ons. Waarom? Omdat wij van hem zijn. Omdat we leden zijn van zijn lichaam. En zijn kracht is dus onze kracht. Zoals zijn geest onze geest is en zoals zijn bloed ons bloed is. Allemaal schriftplaatsen voor die dat zeggen. En dus staat er, welke de uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons. Dat wil zeggen, aan ons die geloven. En om die kracht nou nog groter naar voren te brengen, nog krachtiger dus, staat er, naar de werking der sterkte zijn er macht. Dan heb je nog vier synoniemen. Of drie synoniemen, je hebt er bij elkaar nu vier. Namelijk kracht, werking, sterkte, macht. De vertalers zijn net in staat geweest om in het Nederlands nog vier woorden te vinden met diezelfde betekenis. En ze worden hier gewoon aan elkaar gekoppeld. Gewoon om nadruk te leggen op de grootheid van die kracht uiteraard. Hè? Maar goed, kracht naar de werking der sterkte zijn er. Macht, welke kracht, welke werking? Wel, die kracht die hij gewrocht, komt het woord weer terug, die hij gewerkt heeft namelijk, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand, enzovoorts, 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 enzovoorts. En heeft hem, vers 22, aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel, want dat staat er eigenlijk, alle dingen. Het al, het geheel namelijk de gemeente. Niet een meervoud staat er dus, maar een enkelvoud. Alle leden van de gemeente samen één geheel vormend. Het al van dat lichaam vormend, zoals vers 23 het dan zegt. En de gedachte is een heel simpele. Alles wat van toepassing is op de Heer Jezus Christus, is ook van toepassing op de gemeente, omdat we zijn lichaam zijn. Dus waar we hem leren kennen, leren wij onszelf kennen. Vandaar dat ik altijd moeite heb met systematische theologie, want dan heb je zo'n dik boek, dat gaat over Christologie, gaat over Christus dus. En dan nog een boek, dat is meestal dikker, om een of andere reden, dat gaat over, ecclesiologie. De leer van de gemeente, zullen we maar zeggen. Dat is altijd een veel dikker boek, want dat is veel problematischer natuurlijk, hè. Ja, daar komen al onze broeders en zusters in voor, bij wijze van spreken. Dus dat is een heel dik boek. Maar het probleem is natuurlijk, je kunt die dingen niet scheiden. Ecclesiologie is Christologie. Alle Bijbelse waarheid is Christologie. Het gaat altijd alleen maar over hem. In al zijn aspecten weliswaar, maar niettemin, het is Christologisch allemaal. Sommigen prefereren Christocentrisch, dat mag voor mij ook. Het komt toch op hetzelfde neer. Maar dat is wel waar het over gaat. Ja.
Dat in alle dingen ligt dat er niet de verbinding, zeg maar, als gemeente weer met de totaliteit van de schepping. Ik bedoel dus dat de gemeente, hoewel ze dus uitgekomen is, er boven staat, toch de binding en ook de roeping van de gemeente, straks dan misschien maar naar het geheel toe.
Ja, letterlijk niet, want in het vers lees ik letterlijk dat Christus gegeven is tot hoofd gegeven is aan de gemeente, boven het al. En die term alle dingen, ja, daar goochelen wij wat mee om, vooral in het Nederlands. Maar de uitdrukking tapanta in het Grieks betekent gewoon, dat is gewoon ons woord, het heelal, het al namelijk. En dat betekent niet alle dingen, want dan zijn het allemaal losse dingen, maar dat betekent het alles, dat wil zeggen alle dingen, voor zover die dingen bij elkaar één geheel vormen. De vraag is dan, welk geheel, en als u het mij vraagt, vanwege hoofd en vanwege vers 23 lichaam, lees ik in alle dingen het al van het lichaam. Het geheel is ook een mooie vertaling, het geheel van het lichaam. Het neemt natuurlijk niet weg dat uit het bredere verband van dit schriftgedeelte, maar ik haal het dus niet uit deze uitdrukking, maar dat uit het bredere verband van het schriftgedeelte blijkt dat als wij het lichaam zijn van degene aan wie alle dingen zijn onderworpen, want hij zit op de Allerhoogste troon, waarvan ook gezegd wordt dat hem alle dingen onderworpen zijn, niet alleen nu, maar ook in de toekomst, dan betekent het uiteraard dat de gemeente in haar geheel gesteld is tot hoofd boven alle dingen, maar nu versta ik dan onder alle dingen de hele schepping. Dat is ook zo. Maar zo gedetailleerd staat het hier, dacht ik niet. Maar het wordt in het gedeelte als zodanig wel geïmpliceerd. Daar gaat het natuurlijk ook om. Want in de rest van die brief wordt natuurlijk ook gesproken over de gemeente als, ik zou bijna gezegd hebben, koninklijk priesterdom. Maar dat was de term van Petrus. Ik moet dus zeggen tot een tempel en dus tot een huis gods enzovoorts. En u weet dat het tempel het meest heilige plaats, het meest heilige gebouw is. Ook van heel het koninkrijk, of zou ik zeggen priesterdom, dat kan natuurlijk ook. En dat van de tempel uit God zou spreken tot zijn volk, dan wel tot heel de schepping. En dat wordt dus in de praktijk dat de Heer vanuit de gemeente zal spreken tot heel de schepping. En aangezien het niet alleen hoge priester is, maar ook koning, betekent het ook dat hij vanuit de gemeente zijn macht zal uitoefenen in de toekomst over het heelal, over heel de schepping. Dat is allemaal waar. En het wordt ook zeker ook in deze brief mede naar voren gebracht. Nou, nauwkeuriger ga ik er niet op in, want dan kom ik weer in Efeze terecht. Als u maar vasthoudt, die uitdrukking over welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en ons heeft mede opgewekt en ons heeft mede gezet in de hemel. Dat was hoofdstuk 2. En Petrus, die doet het wat dunnetjes dan, die zegt, die in de kracht Gods bewaard wordt, welke kracht is dat? Die kracht van die wedergeboorte, die kracht van die opstanding, de kracht dus eigenlijk uit vers 3 van 1 Petrus 1. Opstanding. U die in die kracht, krachtens die opstanding, krachtens dat nieuwe leven, bewaard wordt En dan staat er vervolgens, in welke gij u verheugt, want wij verblijden ons in die kracht Gods. Trouwens, als die kracht Gods niet in ons werkte, hadden wij nauwelijks een reden om ons waar dan ook in te verblijden. Want het is die kracht waardoor wij zalig zijn geworden, en waardoor wij zalig leven, waardoor we behouden zijn, waardoor niemand ons uit zijn hand kan rukken en hoe het maar heten mag. Het is ook die kracht waardoor wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, dan wel om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Het is die kracht waaruit wij leven. En wat er ook gebeurt, wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, dood scheidt ons van, dood is scheiding immers, dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En waar wij zijn in Christus, Efeze 1 weer, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, want daar gaat het in Efeze natuurlijk nog uitgebreider over, maar dat is de kracht waaruit wij leven. En daar verblijden wij ons in die kracht. Mede natuurlijk, want laten we het maar weer heel praktisch houden, want Petrus doet dat. Mede natuurlijk omdat het die kracht is die ook ons in staat stelt om de beproeving van ons geloof te doorstaan. Want daar gaan de volgende versen over. In welke gij u verheugt in die kracht, nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Maar, zeg ik nu laconiek, omdat ik nou niet gewoon thuis zit, zeg ik nu laconiek, wat zou het, die verzoekingen? Want wij verheugen ons in de kracht Gods. Nou ja, alle reden ertoe en zo hoort het te zijn, dat wij er soms wat problemen mee hebben. Natuurlijk, maar niettemin, dat is, dit zou toch het algemene kenmerk moeten zijn. Misschien niet van elk tijdstip van de dag in ons leven, maar dan toch wel van ons leven als zodanig. Zo zou het zijn, daar verblijden wij ons in. En wat er ook gebeurt, wij leven uit deze kracht Gods, die voor ons zou zorgen, die ons zou bewaren, die onze erfenis bewaart enzovoorts. En wij blijven ons vertrouwen op de Heer stellen en feitelijk steeds sterker naarmate de verzoeking sterker wordt. En dat is ook de bedoeling, en dat staat in de volgende verse, maar die bespreken we na de pauze. Vers 6 zegt, in welke kracht Gods gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Onze blijdschap, onze verheuging is niet gelegen in dat het ons zo voor de wind gaat hier beneden, sinds dat wij kinderen Gods geworden zijn. Maar onze blijdschap is daarin gelegen dat de kracht Gods in ons werkt. En daar vertrouwen wij ons aan toe. Het komt dus gewoon voort uit geloof. Dat staat trouwens ook in de volgende verse. Maar het idee is dat die blijdschap daar slechts een oorzaak vindt in de beloften die God ons gedaan heeft en de zaligheid die voor ons vast ligt enzovoorts. De kracht Gods die in ons werkt. En we zouden zo'n uitspraak als deze natuurlijk met groot gemak vergelijken met de uitspraken uit de Filippenzenbrief, waar de apostel Paulus spreekt over onze dienst, want daar gaat het echt over, en onze onderwerping aan de Heer Jezus Christus, wiens navolgers wij geworden zijn, nu gehoorzaam zijnde, net als de Heer Jezus zelf, en wat hem betrof zelfs gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. In ieder geval, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, Filippenzen 2, die zichzelf vernederd heeft tot in de dood, inderdaad, zodat je maar weer ziet dat de dood een vernedering is. Ik sta er uitdrukkelijk bij. Maar dan staat het, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat beginsel, dat zouden wij navolgen, diezelfde gezindheid zouden we hebben, die van trouw aan en gehoorzaamheid aan en onderwerping aan het woord Gods. En dan zegt de apostel ook, verblijd u. En wederom zeg ik u, verblijd u. In den Heere. Wel te verstaan. Omdat het nou eenmaal, zegt de apostel daar in die brief, erom gaat dat wij leren geloven. Dat wil zeggen, leren leven uit geloof. Niet leren tot geloof te komen. Maar leren leven uit geloof in de praktijk. In de praktijk zouden we leven in alle nederigheid en onderwerping aan God en zijn woord. Daardoor zouden komen tot kennis van Christus. Want hem kennen wordt voor een heel groot deel bewerkstelligd doordat wij aan de ene kant geloven en leren geloven zoals hij, en aan de andere kant doordat wij dezelfde soort vervolging, verdrukking, verzoeking, beproeving ondergaan die hij onderging op grond van zijn geloof. Dat is de gedachte. Want waar wij als gelovigen inderdaad verdrukt, vervolgd, beproefd, verzocht worden, of hoe het maar heten mag, wandelen wij natuurlijk toch volstrekt in de voetsporen van de Heer Jezus. Lopen wij dezelfde loopbaan des geloofs, en wij verheugen ons om de eenvoudige reden, niet omdat die loopbaan zo leuk is, maar omdat we weten waar die loopbaan uitkomt. Want het aardige van een weg is niet dat het zo'n leuke weg is. Het aardige van een weg is dat we weten waar hij naartoe gaat. Want daar gaat het ons om. En hoe die weg dan is? Wel, als er geen andere weg is die bij het gestelde doel komt, dan nemen we die weg en we verblijden ons niet in de weg, maar in het doel. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En ik nam nu, voor het gemak Filippenzen, ik had er nog verder in door kunnen citeren, maar ik kan ook mijn groot gemak overspringen naar Hebreeën. Dat is trouwens altijd zo. Vanuit Filippenzen naar Hebreeën, dat ligt volkomen gelijk. Wat de strekking van de brief betreft, niet wat de methode van redeneren betreft. Maar daar vind je hetzelfde. We zouden een loopbaan des geloofs lopen, die van Hebreeën 12 dus. Daarbij ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder overigens, des geloofs. Degene dus die die loopbaan voor ons gelopen heeft, die ons de weg gewezen heeft, of zoals Petrus het weer zegt, die ons daarin een voorbeeld heeft nagelaten, want dat is wat Petrus ervan zegt. We komen daar nog uitgebreid op terug natuurlijk. En daarna zegt de apostel in datzelfde Hebreeën, dan zegt hij, nou ja, dat is het lopen van die loopbaan, maar daar heeft men leidzaamheid van nodig, want het is niet zo'n prettige loopbaan. Integendeel, hij zegt bovendien dat wij die loopbaan zouden beschouwen als een kastijding, dat wil zeggen als een opvoeding, want dat is wat het eigenlijk is, als een opvoeding, opdat we zouden leren geloven, opdat we zouden leren trouw zijn en opdat we zouden leren onze trouw, ons vertrouwen dus, niet te stellen op vergankelijke dingen, maar inderdaad op die kracht Gods die in ons werkt. Waarna hij zegt, maar alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, vers 11 van Hebreeën 12, maar van droefheid te zijn, schijnt een zaak van droefheid te zijn. Doch daarna, vervolgens dus, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door die kastijding en door die beproeving, verzoeking, verdrukking of wat het maar wezen mag, geoefend zijn. En dus hebben leren vertrouwen op de Heer. Niet op de omstandigheden, maar op de Heer. Dat is waar het om gaat. Daarom richt wederop de trage handen en slappe knieën enzovoorts. En dus jaag de vrede na, die van het nieuwe verbond, met allen enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Altijd dezelfde dingen. En zo gezien moet zo'n uitdrukking van Petrus in 1 Petrus 1 langzamerhand begrijpelijk worden. Hij zegt dat wij ons verheugen in de kracht Gods en niks anders, want al het andere is in wezen te beschouwen in de eerste plaats als verzoekingen, menigerlei, dus verzoekingen van velerlei aard, allerlei verschillende, wat verwijzen dan ook. Hij noemt het verzoekingen in 1 Petrus 1 vers 6, maar daarna noemt hij het ogenblikkelijk in vers 7 beproeving, wat in de praktijk hetzelfde is, maar er zit een fundamenteel verschil tussen, heel elementair verschil. Een verzoeking is namelijk zonder meer negatief, dat is het. Verzoeking heeft te maken met proberen iets kapot te krijgen. Beproeving trouwens ook, maar bij beproeving heeft het tot doel om vast te stellen hoe sterk iets is. En aangezien het gaat om levende dingen, mensen namelijk, gelovigen. Aangezien het gaat om levende dingen die beproefd worden, betekent het niet alleen dat het gaat om vaststellen hoe sterk iemand is, maar bovendien gaat het erom dat die sterkte ook nog toeneemt. Heb je dat? Sneller kan ik het niet zeggen. Verzoeking is negatief. Verzoeking komt voort, nou eigenlijk van de grote verzoeker, de duivel. Hoewel ik het nagevraagd heb bij Jacobus en die zegt, nou ja, de duivel. Hij zegt, eigenlijk gewoon is het je eigen hart, de begeerte die in je woont namelijk, de begeerlijkheid. Want als dat er niet was, had de duivel geen enkele mogelijkheid om je aan te grijpen. Maar daar grijpt hij je. Op die begeerlijkheid. En die verzoeking komt dus voort uit de eigen begeerlijkheid. Maar in ieder geval niet van God. In een land als het onze moet je dat regelmatig zeggen. Hè? Want velen zien God als de grote verzoeker. Die van buiten hemel door een gaatje zit te kijken hoe het ons gaat. En als het ons voor de wind gaat, doet hij er van alles aan om het moeilijk te maken. Ja, dat is zo hoor. Ik hoop nu dat u het met me eens bent. Want dan heb ik... Hè? Nee, want dan heb je slechte ervaringen. Maar die ervaringen hebben velen. We zien God als een soort boeman die ons niet helpt, maar in tegendeel op alle mogelijke wijze probeert ons ten val te brengen of ons tot zonde te verleiden en dan ons te kunnen straffen en dat soort dingen meer. En hij kijkt elk moment van de dag, dat weet hij, ook van de nacht trouwens, heb ik gehoord, ooit eens. Dus daar moet je goed mee oppassen. Maar Jacobus, die het weten kon, die zegt, God verzoekt niemand. God kan ook niet verzocht worden trouwens, maar andersom werkt het ook. Hij verzoekt ook niemand. Verzoeking komt voort uit de eigen begeerte. Dus geef ook niet meteen de duivel de schuld. In sommige kringen heel gebruikelijk om meteen de duivel of een boze geest de schuld te geven. Jacobus, het komt voort uit je eigen begeerte. Daar zit de fout. Als dat er niet was, kon niemand je pakken. Hij zegt maar, je moet vooral niet dwalen. Dwaalt niet, want God verzoekt niemand. God is de Vader der lichten en alle goede gaven... Alle volmaakte giften is van boven van de Vader der lichten afkomende. God geeft zegeningen. Geen verzoeking. Maar de aardigheid van het verhaal is dat die verzoekingen er wel zijn. Dat komt van de tegenstander die ons probeert ten val te brengen, uiteraard. Maar de aardigheid is dat de Bijbel er ogenblikkelijk aan toevoegt dat wij dat negatieve begrip verzoeking vervolgens positief zouden interpreteren en daarom noemen wij het beproeving. Heb je het verschil? Beproeving leidt tot vernietiging. Of verzoeking leidt tot vernietiging, beproeving niet. En beproeving van levende zaken leidt juist tot bekrachtiging. Daar komt het in de praktijk op. Nee, probeer maar eens hoe hard u lopen kunt. Hoe snel u fietsen kunt, in een uur. Hoeveel kilometer u kunt afleggen in een uur. Ik ken iemand die heeft het pas gedaan. En daarna deed hij het nog een keer en toen kon hij weer sneller. En toen nog een keer kon hij weer sneller. Enzovoorts. Dat is een romig verhaal, hè? Ja, goed. Maar zo is het toch. Dat wordt steeds beter. Naarmate men beproefd wordt, naarmate men traint dus, want men kan het positief uitleggen, maar geven de verzekering dat een dergelijke beproeving of training inderdaad een pijnlijke aangelegenheid is. Dat is helemaal geen rolletje. Je zal toch maar een uur lang rond moeten fietsen op zo'n licht fietsje, op zo'n klein baantje in het rond, weet je wel. Hoeveel rondjes moet je dan rijden? Daar word je toch helemaal lijp van, hè? Totdat je erbij neervalt. Maar niettemin, het werkt, dan gaat het maar om, het geeft resultaten. En dat is het leven van een gelovige. Ook zo zouden wij verzoekingen zien. Met verzoeking is niks mis. En Petrus zegt dan nog, die zegt dat we ons zouden verheugen in de kracht Gods, terwijl wij wellicht voor korte tijd, want ons leven duurt niet zo lang, beproefd worden door menigerlei verzoeking. Maar daarna zegt Petrus in 1 Petrus 4, dacht ik, zegt hij in vers 12, geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die geschiedt tot verzoeking, alsof u het vreemd overkwamen, enzovoorts. Wij zeggen, dat is helemaal niks bijzonders, dat hoort er allemaal bij, dat is helemaal gewoon. Dus Petrus, en als ik daarna even terugblader, kom ik in Jacobus 1. En die maakt er helemaal wat van. Hè? Die zegt niet eens dat we ons verheugen in de kracht Gods, ondanks de verzoekingen of in de verzoekingen. Die zegt gewoon, Jacobus 1 vers 2, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, vooral groot, hè? Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei, daar heb je ze, velerlei verzoekingen, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, maar Jacobus doet hetzelfde als Petrus, hij gebruikt het woord daarna weer, maar vervangt het door beproeving. Dat is toch opmerkelijk. Want, zegt hij, wetende dat de beproeving uws geloofs. Het was verzoeking, maar hij noemt het beproeving uws geloofs. Wetend dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. En daarna zegt hij, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Zodat het resultaat van verzoekingen, die voortkomen uit de duivel dan wel uit onze zondige natuur, het resultaat van die verzoekingen is dat wij mogen volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk en bovendien volmaakt, namelijk volwassen. Voor God in geestelijke zin. Waarmee gezegd wil zijn dat de zonde en in het bijzonder onze zondige natuur gebruikt wordt voor onze geestelijke groei. Toch? En daarom zegt de apostel, acht het voor grote vreugde, want dit leidt tot het gestelde doel. Toen hadden wij natuurlijk nog, en houd dit even vast, Jacobus 1, even een hand erbij. Hè. Toen hadden wij natuurlijk nog Romeinen 5. Want dat vind ik heel leuk. Want ik blijf volhouden dat niet alleen Petrus, maar dat ook Jacobus voor het schrijven van hun brieven, dat zij eerst de brieven van Paulus gelezen hebben. Maar goed. Romeinen dus. Romeinen 5. Vers 1. Oh leuk hè, vers 25 van het voorgaande hoofdstuk. Het laatste vers van hoofdstuk 4. We zijn er nou toch hè. Daar staat in vers 24 dat het gaat om degene die geloven in hem die Jezus onze Here niet gekruist heeft of heeft laten kruisigen of vernederd heeft, maar uit de doden opgewekt heeft. Dat is nog een toevoeging dan op waar we er straks over spraken. Gaat geloven over ons, gaat om degene die geloven in hem die Jezus uit onze Here uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden, dat is waar, maar die in ieder geval is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Er staat niet die overgeleverd is om onze rechtvaardigmaking en zeker niet die gestorven is om onze rechtvaardigmaking. En waarom dat er niet staat is duidelijk. Dat is ook niet zo. Hè? Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. En sinds hij opgewekt is en op grond van zijn opstanding zijn wij wedergeboren tot een levende hoop, zegt Petrus, 1 Petrus 1 vers 3. En Paulus zegt vervolgens, wij dan, en dan betekent op grond van het voorgaande, het is zoveel als dus, hè. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde en niet wordende of zullen wordende of zoiets, zullende worden, was het? Nou goed. Wij dan gerechtvaardigd zijnde nu uit het geloof hebben en niet zullen hebben, hebben vrede bij God. Dat is de vrede van het verbond des vredes en van de band des vredes en dus van het nieuwe verbond. Wij hebben vrede bij God door, zal ik eens even schakelen naar Hebreeën. Door de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hier heet het gewoon, door onze Heere Jezus Christus. We hebben vrede bij God, gaat dwars door hem heen, via hem. Door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Maar dat staat weer in Hebreeën. Hier staat, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Een toeleiding tot, een weg tot, vrijmoedigheid dus om in te gaan tot deze genade waarin wij staan. En Hebreeën zegt tot de troon der genade. Die komt op hetzelfde neer. Die van het nieuwe verbond, dus de heerschappij van de genade. Maar goed, door Christus hebben wij de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Want wij staan niet in de wet. Wij staan in de genade. En in die vrede van vers 1. En terwijl wij daar staan en terwijl dat onze positie is, terwijl we daarin leven en wandelen, roemen wij in de zalige hoop. Nou ja, de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verwachten namelijk dat de heerlijkheid Gods aan ons geopenbaard zal worden, want wij houden het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, van die verzoeking, beproeving, verdrukking, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8 vers 18 weer. Maar goed, Maar we lezen nou in Romeinen 5, die draad houden we. Maar ik laat maar zien dat het overal staat, hè. En dat Petrus niet iets eigenzinnigs leert of een andere boodschap heeft. En Jacobus niet, of Paulus niet. Het is dezelfde waarheid. Nou, terug naar Romeinen 5. Wij staan in de genade en roemen in dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden van Gods wegen. In de toekomst, ja broeder. In het heden niet, jawel ook. Hij openbaart zich nu ook en we delen nu in zijn heerlijkheid. Die echter niet gezien wordt, maar we leven eruit. En hij geeft ons van zijn kracht, zijn heerlijkheid, voor zover wij nodig hebben enzovoorts. Nou, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dat niet alleen, zegt hij, niet alleen roemen wij in die hoop der heerlijkheid, want dat zijn volstrekt positieve zaken, maar wij roemen ook in negatieve zaken. Wij roemen namelijk ook in de verdrukkingen, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Maar dat was Jacobus 1 vers 3. Acht het voor grote vreugde wanneer geen menigerlei verzoekingen valt, weten dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En hier staat precies hetzelfde, wetend dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En wat hier heet verdrukking in Romeinen 5 vers 3, heet in Jacobus 1 vers 3 beproeving uw geloofs. Het is hetzelfde, het is volstrekt hetzelfde. En daarom kunnen wij erin roemen, omdat de beproeving is van ons geloof. En dus dient tot opbouw van ons geloof. Kijk, beproeving van snelheid op een fiets is tot opbouw van de snelheid op een fiets. Dat begrijp je toch, hè? Heel simpel. De beproeving uw geloofs heeft tot doel de opbouw van het geloof. Het sterker worden van het geloof en daarmee sterker worden van de kracht Gods in ons. En daarna zegt Jacobus, die zegt, die beproeving uw geloofs werkt leidzaamheid. En leidzaamheid wil zeggen, zo letterlijk mogelijk, bereidheid tot lijden. Tegelijkertijd echter ook geduld in het lijden. Het heeft iets in zich ook van volharding. Niet van apathie of fatalisme hoor. Maar bereidheid om te lijden. Als je het werelduurrecord op de fiets wil verbeteren, dan heb je leidzaamheid nodig. Want als je niet bereid bent pijn te lijden, dan kan je het wel vergeten. Heel simpel. Dus de beproeving uw geloofs werkt leidzaamheid. En Paulus zegt, wetend dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En daarna zegt Jacobus weer, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, een compleet werk zal ik maar zeggen. Dan zeggen we, ja, wat zou je daar nou mee bedoelen? Wel geen enkel punt, hij heeft gewoon deze woorden van Paulus wat samengevat, wat korter gemaakt. Hè? Huh? Een theoloog was, zou ik zeggen, hij heeft overgeschreven, iets ingekort. Hij moest een uitreksel maken voor zijn, promotie, weet je veel. Nou goed, terug naar Romeinen 5, daar staat, weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Jacobus zegt dan, leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Maar Paulus zegt in Romeinen 5, en de leidzaamheid werkt bevinding. Ervaring betekent dat gewoon. Ondervinding desnoods is hetzelfde. Ervaring, men doet levenservaring op. En als men levenservaring opdoet, wordt men volwassen. En aangezien volwassen in de Statenvertaling wordt weergegeven met het woord volmaakt, kom je al aardig bij het volmaakte werk dus, hè. Maar goed, ik lees maar even door. De leidzaamheid werkt bevinding, ervaring dus. En de bevinding, de levenservaring werkt hoop. Want de levenservaring leert ons dat na regen zonneschijn komt. Of zullen we gewoon zeggen, de levenservaring van ons als gelovigen is deze, dat die beproeving ook weer voorbij gaat en dat inderdaad de Heer ons de kracht geeft om het te doorstaan. Er komt altijd weer een betere tijd. Daarna leert diezelfde levenservaring ons ook dat na zonneschijn regen komt. En anders lees ik dat even voor uit de Prediker, want daar staat het ook. Alleen dat duurt me even om het op te zoeken, maar daar staat het ook. En er staat zelfs bij waarom dat zo is, waarom na zonneschijn regen komt. Dat is opdat de mens niet zijn hoop zou stellen op, laat ik maar zeggen, de dingen onder de zon. Dus wat leren wij als gelovigen? dat we hier op en neer gaan met de woelige baren van de levenszee. Ik was vorige week in Urk. Maar goed, zo is het toch gewoon. Dat gaat op en neer, op en delen. Hè? Maar het punt is dat daar in dit leven nooit een eind aan komt. En wij stellen onze hoop dus gewoon op de vergelding des loons. Of op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Waarom worden wij beproefd of verzocht? Opdat we onze verwachting, onze hoop niet zouden stellen op de vergankelijkheid van de zienlijke dingen. Maar inderdaad op het woord Gods en op zijn belofte. En dus voor elke dag op zijn kracht. En dus staat er: de bevinding werkt hoop en de hoop beschaamt niet. Dat wil zeggen, die hoop is niet een onrechte, het is niet een ongemotiveerd optimisme. Nee, de hoop beschaamt niet. En het is zo omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. En een andere term voor Heilige Geest is de kracht Gods. Dus waar verblijden wij ons in? Waar verheugen wij ons in? Ben ik weer in Petrus. Wij verheugen ons in de kracht Gods. Moeilijker is het niet. En bovendien is hier de gedachte natuurlijk ook dat deze Heilige Geest het onderpand is van onze toekomende erfenis en dus van de heerlijkheid die aan ons beloofd is. En zo kom je vanzelf aan het eind van vers 5 weer aan het eind van vers 2 uit. Namelijk, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods en naarmate ons geloof beproefd geworden is, zullen wij inderdaad heerlijkheid Gods ontvangen. Dus wij roemen ook in de beproevingen of verdrukkingen zoals het hier heet. En Jacobus zegt precies hetzelfde, alleen die zegt niet: de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop en zo'n hele lijst. Die zegt gewoon: de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, Jacobus 1 vers 4, opdat gij moogt volwassen zijn, volmaakt dus, en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk, nergens in tekortkomende. En aangezien het gaat om het komen tot kennis van Christus en tot het kennis van de grootheid zijner kracht die aan ons die geloven werkt, zegt de apostel dus, Jacobus 1 vers 5, en indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt en zij zal hem gegeven worden. Dat is precies hetzelfde als het gebed van Paulus in Efeze 1. In hetzelfde verband, met hetzelfde doel, met hier en daar wat andere woorden, maar het is volstrekt dezelfde gedachte. Vandaar dat ook Petrus heel gemakkelijk kan openen met vast te stellen dat wij wedergeboren zijn. Dat is wat Paulus doet in, laten we zeggen, Romeinen 5 vers 1 of het vers daarvoor eventueel. Maar Petrus zegt het ook: wedergeboren tot levende hoop. En daarna zegt hij meteen, daarna volgt verzoeking, beproeving, verdrukking enzovoorts. Het is volstrekt dezelfde gedachte als in het gedeelte vanaf de laatste twee versen van Romeinen 4. Wedergeboren, opgewekt om onze rechtvaardigmaking enzovoorts. Daarna roemen wij in de hoop der heerlijkheid Gods, want we zijn wedergeboren, zegt Petrus, tot een levende hoop, erfenis, waarvoor wij bewaard worden. En Romeinen zegt dat, en we roemen ook in de verdrukking. En Petrus zegt dat wij ons verheugen nu een weinig tijd, zo het nodig is, beproefd zijnde of wordende door menigerlei verzoeking. En wat zou Petrus er nou verder van zeggen? Hij zegt, nou, verzoeking is beproeving, maar dat zei Jacobus ook. En hij zegt dus, opdat de beproeving uw geloofs, komma, lange tussenzin, die slaan we eerst even over, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid.